Goedemorgen. Er is al heel veel gezegd dit weekend. Gisteren een lange dag met veel verschillende onderdelen. Vanmorgen weer vroeg erbij. Sommigen zaten hier om 7 uur bij de bidstond. Het is een beetje een snelkookpan, hè, zo'n weekend. Het is ook wel belangrijk dat dingen processen. En daarom willen we het vanmorgen niet al te lang maken. En hebben we besloten, ook gisteravond een beetje, dat iets met jullie deel. En dat daarna Hans Walter nog kort iets deelt. Dat we dan samen bidden, koffie drinken en jullie in die gespreksgroepjes gaan. Misschien lekker weer buiten. Het is op zich een heerlijke dag binnen. En dat jullie het gewoon ook eens een beetje processen met elkaar in de groepjes. Ik voel me wel een beetje mineur dat ik nu vanmorgen moest spreken over verspil je leven niet. Jullie stonden net voor de troon van het Lam met palmtakken in jullie handen. En jullie zongen Behold our King. En dan ga ik je nu vanmorgen vertellen dat je ook nog je leven kan verspillen. Nou, een beetje jammer toch? Jullie zongen net All to Jesus I surrender. Jezus, alles geef ik u. En aan het volume te horen en aan jullie uitdrukkingen te zien, was het echt een verlangen van je hart. En ik ga je vanmorgen toch zeggen dat je toch je leven kan verspillen. Is dat wel leuk om dat te horen? Ik denk, lieve mensen, dit weekend, hier op deze dag, is het meest voor de hand liggend dat je zegt, All to Jesus I surrender. Ik zou bijna zeggen, als je het hier niet zegt, waar zeg je het dan? En dat bedoel ik niet omdat wij het nu zo goed doen met elkaar, maar gewoon omdat we iets van een geestelijke atmosfeer ervaren. We zijn met elkaar, je hoort getuigenissen, je hoort liederen. Het woord van God gaat open. En ik denk dat velen van jullie, we hebben natuurlijk nog niet iedereen gesproken, ook wij als leiding, maar velen van jullie hebben echt een oprecht verlangen om voor God te leven in deze gekke 21ste eeuw. En ook om betrokken te zijn bij de grote opdracht. En in die zin is het een zaal vol mensen met een prachtig verlangen om voor God te leven. En op zondagmorgen of op zaterdagmiddag op zo'n conferentie als deze is het voor jou misschien glashelder. Dit is het leven wat ik wil leven. Of ik nu ver weg ga of dichtbij ga studeren. We hebben dit weekend al genoeg gehoord. Het is niet zozeer wat je gaat doen en waar je het gaat doen. Maar het is vooral de vraag voor wie je het gaat doen. En ik denk dat voor jou, als je hier vanmorgen op je stoel zit en nu naar mij luistert, dat je zegt, het is voor mij glashelder. Dat is het leven wat ik wil leven. En toch zeg ik nog een keer, pas op dat je je leven toch niet verspilt. Want wij moeten eerlijk zijn. We zijn vooral jonge mensen. Ik ben 35. Ik vind dat je vanaf 36 begint oud te worden. Dus ik behoor nog tot jonge mensen. Wij moeten eerlijk zijn. En ik wil je echt vragen om daar eerlijk over te zijn. Ons wordt ook een ander leven aangeboden. Jou wordt ook een ander leven aangeboden. Als je de wereld weer instapt, of het internet weer instapt, en dat op je af laat komen wat de wereld jou aanbiedt, wat de wereld jou predikt, dan weet je, er is een strijd gaande. Het is niet automatisch dat je je leven in aanbidding voor God levert. Er is een gevecht gaande. En de strijd wordt ten diepste niet dit weekend uitgevochten. Ik word niet verpest hoor. Dit weekend kan helpen om een stap te zetten. Dit weekend kan helpen om je opnieuw aan God te geven. Maar uiteindelijk wordt in de praktijk van elke dag, als jij midden in het brandpunt van het leven staat met alles wat op je afkomt, wordt zichtbaar welk leven jij leidt. Ik denk dat in het leven echt zichtbaar wordt waar je naar jaagt en waar je echt voor leeft. Ga je voor het leven uit God, het vinden van volle vreugde in Hem, of ga je voor een alternatief waarbij je je leven verspeelt? Een leven wat niet waardevol is voor God. En wat ik je vanmorgen wil laten zien is eigenlijk één ding. Het is heel simpel. Het is de ene gedachte die zich in de laatste uren aan mij opdringt en die ik graag met jullie wil delen. Waar jij uiteindelijk voor zal leven, wordt bepaald door de vreugde die jij najaagt. Voor welke vreugde ga je? De bron van jouw vreugde bepaalt hoe je leeft. Want ons hart hunkert naar geluk, naar plezier, naar tevredenheid en naar voldoening. En dat is logisch, want zo heeft God ons gemaakt. Jullie kennen denk ik de Westminster Catechism. Ik vind die heel mooi. Die eerste vraag mooier dan de Heidelbergse Catechismus. Wat is het hoogste doel van de mens? Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en voor eeuwig van Hem te genieten. In het Engels, to enjoy Him forever. Er zijn twee dingen die God in de schepping gelegd heeft. Het eerste is, moet je goed onthouden, God wil verheerlijkt worden. God wants to be glorified. God doet de dingen voor zijn eigen glorie. Daar kan je van alles van vinden, maar daarvoor doet hij het. God werkt aan zijn eigen glorie en daar is de wereld mee gezegend. Want God is volmaakt goed. Hij gaat voor zijn glorie. En weet je, hij heeft de mens gemaakt in oorsprong om daarvan te genieten. Om van God te genieten. En deze twee dingen passen samen. Als God wordt verheerlijkt, dan kan de christen genieten. Eigenlijk moet je dit zeggen, het is één en hetzelfde. Als de christen van God geniet, dan wordt God verheerlijkt. Of andersom, als God wordt verheerlijkt, dan geniet de christen. Die twee dingen hebben met elkaar te maken. Je kent die quote wel, hè? God is most glorified when we are most satisfied in Him. Nou, ieder mensenhart, christen en niet-christen, blank of getint, groot of klein, ieder mensenhart hunkert naar vreugde. Simpel gezegd, jij wil gewoon gelukkig zijn. Heel veel mensen zijn verdrietig en gebroken, weet je waarom? Omdat ze geluk missen, omdat ze vreugde missen. Jij en ik, wij allemaal, wij hunkeren naar vreugde. Er is een gat in ons hart wat we graag willen vullen. Toch of niet? We hebben een vacuüm in ons. En dat vacuüm, dat kan, zo heeft God het bedoeld, alleen gevuld worden door de heerlijkheid van God. Dan kijken wij naar God en wordt Hij verheerlijkt en God kijkt naar ons en Hij ziet ons genieten. Dat is hoe het bedoeld is. Maar wat is er gebeurd? Wij weten, door de zondeval is dat ernstig uit elkaar getrokken. Wat? Nou, dit. God wil nog steeds verheerlijkt worden en wij willen nog steeds genieten. Maar wij gaan met ons verlangende hart, met ons hunkerende hart, genieten van andere dingen. Ik ga met jullie even naar Romeinen 1. Blader even met me mee. Romeinen hoofdstuk 1. Wat is er met het zondige mens gebeurd? Wat is er gebeurd in de zondeval? Romeinen hoofdstuk 1 vers 21. Daar staat, want zij, dat zijn zondige, verloren mensen die zich van God hebben afgescheiden. Dat is de werkelijkheid, Romeinen 1 vers 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, weten dat God bestaat, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En daar heb je het, hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Wat is de essentie van de zondeval? De aanbidding die voor God was, wordt gericht op andere dingen. Ons hart blijft hunkeren. ons hart wil aanbidden. Maar de aanbidding gaat naar anderen. Hier staat naar een beeld. Of naar een vergankelijk mens. En zelfs zo dwaas vogels en dieren. Dat zijn we gaan aanbidden. Ieder mens wil aanbidden. Je kan ook zeggen met deze tekst. Jeremia 2 vers 13. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Als je over deze tekst even nadenkt. Dit is eigenlijk wat er gebeurd is. De bron van levend water. De springader van levend water. God hebben we verlaten om vervolgens bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Dat zijn dingen waar we onze vreugde in vinden. Dingen die ons toch niet verzadigen. En dit is het probleem van afgoderij. Johannes Calvin heeft gezegd: the human heart is an idol factory. Het menselijk hart is een afgodenfabriek. We aanbidden allemaal wat. We vechten voor vreugde. We hunkeren naar tevredenheid. We hunkeren naar plezier. En het punt is, omdat we een zondig hart hebben, zijn we geneigd om te zoeken in verkeerde dingen. John Piper heeft gezegd: zonde is dit. Sin is what you do when your heart is not satisfied in God. Zonde is wat je doet als je hart niet tevreden is in God. Heb je zonde zo wel eens gezien? Zonde is niet porno kijken. Porno kijken is zonde. Zonde is niet stelen. Stelen is zonde. Maar zonde is dat ons hart naar iets hunkert buiten God. Hoe kun je je leven verspillen? Nou, als ik vanmorgen zou zeggen, je kan je leven verspillen door drugs, door drank, door foute seks, door je studie te vergooien, door onverantwoord, liederlijk te leven, door allerlei relaties te verknallen, dan denk ik dat je zegt eens. Dat zien we om ons heen. Maar wij niet. Tenminste, dat zou je geneigd zijn om te denken. Maar weet je, je leven verspillen doe je niet alleen door drugs, drank en foute seks. Je leven verspillen kan ook op een hele fatsoenlijke manier. Waar niemand je voor waarschuwt. Maar dat je toch je vreugde en je tevredenheid vindt buiten God. Ik wil jullie, om dat gevaar duidelijk te maken, en ik heb dat een beetje toegepast op jullie en op mezelf uiteraard, maar ook omdat we even kijken naar wie zitten er nu in de zaal. Ik wil jullie twee manieren van leven beschrijven die je helpen om je leven te verspillen. Niet vreugde in God, maar in andere dingen. Het eerste is, ik heb daar iets van meegenomen, is dat je je leven leeft als een lolly. Er zitten hier ook kinderen in de zaal, die zitten misschien te denken, die lolly wil ik hebben. Toen ik hem vanmorgen thuis uit de keuken ging pakken, liep een zoontje van 3 en zegt: papa, mag ik er ook een? Weet je waarom? We willen genieten. Een lolly is likken tot op het stokje. Eruit halen wat erin zit. Heel veel mensen, en ook jij en ik, lopen het gevaar om ons leven te beschouwen als een lolly. Het komt op je af, het dringt zich aan je op om succesvol te zijn, om goede studieresultaten te halen, om een goed cv te ontwikkelen, om op je werk een geziene, goed presterende collega te zijn, om een goed uiterlijk te hebben, om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Het dringt je aan je op om rijk te worden. De drang naar bezittingen. Waarom? We willen ervan genieten. Oké. Er is een man in de Bijbel die in Lucas 12 wordt beschreven. Die had dit probleem. Die leefde het lollyleven. Lucas 12, vers 16. Een man die het lollyleven leefde. Lucas 12, vers 16. En nogmaals, terwijl ik dit tegen je zeg, denk ik een beetje, moet ik dat nu tegen mensen zeggen die op een missieconferentie zijn? En ik heb vanmorgen in mijn kantoor tegen mezelf gezegd, ja, want ik moet het ook tegen mezelf zeggen, ons hart is een afgodenfabriek, arglistig is ons hart. En je kunt hier met je handen in de lucht, all to Jesus, I surrender zingen, en weten dat er op de bodem van je hart een andere strijd plaatsvindt. Dat je morgen thuis zit, morgen achter je pc zit, morgen op je werk bent en dat die concurrentie, die strijd om vreugde en om te zoeken bij de verkeerde dingen springlevend is. Weet je waarom? We hebben ook een tegenstander die met lollies zwaait in deze wereld. Je bent jong en je wilt wat. Je bent 20 jaar, je wilt dat je leven betekent, je wilt gelukkig zijn en er zijn allerlei lollies die voor je uitgehangen worden. En ja joh, je hart is een afgodenfabriek. Wees gewoon eerlijk. En voor jou is het misschien uiterlijk. En voor jou is het misschien bezit. En voor jou is het misschien geld. En voor jou is het misschien status. En voor jou is het misschien identiteit. En je weet, mijn hart hunkert ernaar. Ik wil zo graag die lolly. Zoals mijn zoontje vanmorgen zei, papa, mag ik er ook een? Jezus zei tot hen een gelijkenis. En sprak, vers 12, Lucas... Vers 16, Lucas 12. Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, zie je die hunkerende ziel? Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Je zegt tegen jezelf, eet en drink en wees vrolijk. Heet dat woord vrolijkheid, hè? Vreugde. Hier zie je het, je wilt vreugde hebben. Maar God zei tegen hem, dwaas. En dwaas is in de Bijbel niet dom, laag IQ, maar dwaas wil zeggen, je weet beter, maar je handelt anders. Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En nu komt de clue, 21. Zo is het met hem, de lollypersoon, die voor zichzelf schatten verzamelt. En nu komt het. En niet rijk is in God. Je zoekt het op de verkeerde plek. Je bent niet rijk in God. En daardoor ga je je leven verspillen aan middelmatige dingen. Je tijd verspillen. En wij leven echt in een tijd dat dat gewoon zich aan je opdringt. Wij zitten allemaal op YouTube. We komen allemaal op het internet. En daar dringt het zich aan je op. Het zijn eigenlijk allemaal lollies die zo draaien. Is het allemaal zonde? Weet je, dit is niet het punt of het nu per se zonde is of niet. Het punt is, het brengt je ertoe om te genieten van dingen buiten God. Ik denk persoonlijk dat bijvoorbeeld media echt iets is waar je vreugde in God door worden kan gedoofd en je geest verschrompelt. Ik las in een boek, wie zich dagelijks aan tv laaft, gaat mentaal achteruit. Je verstand is bedoeld om God te kennen en lief te hebben. Als je veel naar beeld kijkt, raakt je verstand ongeschikt voor een grote roeping. De inhoud is vaak zo oppervlakkig dat je verstand verschrompelt en niet meer in staat bent om waardevolle gedachten te ontwikkelen. Alles in onze wereld is toegankelijk, alles is ook simpel, alles is easy en alles is amusant. En onze cultuur loopt het gevaar zichzelf kapot te amuseren. En het probleem is niet per se dat het altijd slecht is. Het probleem is dat het zo banaal is. Je kunt op het nieuws een bericht lezen, een beeld zien van duizenden mensen die in een aardbeving gestorven zijn. En 5 seconden later kijk je naar een reclame die je de beste panty wil aanprijzen. Ons denken verschrompelt. En dat wereldbeeld wat de wereld aan ons opdringt. Ik ga dat vanmorgen eerlijk zeggen. Dat doet jou hunkeren naar de verkeerde dingen. En dat is de strijd die wordt uitgevochten. Nu niet. Nu is het glas helder. Maar op andere momenten wel. En jij weet wanneer die momenten zijn. Jij weet van jezelf, wanneer ga ik op de zeef? Wanneer woedt de strijd het hevigst? De strijd om vreugde. Waar ga ik mijn verzadiging vinden? En ik ga niet te veel voorbeelden noemen. Want je kunt dat zelf, je bent zelf tot je verstand gekomen. Je weet zelf waar in jouw leven de strijd woedt. Waar je geneigd bent om die vreugde van God te verliezen, die heerlijke vreugde. En toch te staren naar dat lolletje. Waarna je uiteindelijk, als je eraan gelikt hebt en je komt bij het stokje, jezelf innerlijk vreselijk leeg voelt. En je denkt, ik ben in een leugen getrapt. Ik ben gebonden. Ik geloof leugens, namelijk dat dit me gelukkig maakt. En mijn probleem is, ik ben niet rijk in God. Lucas 12, vers 21. Ik ben niet rijk in God. Dit is wat de wereld ons predikt. De wereld zegt, this is life. Ben je 20 en je wilt wat? This is life. En mooie muziek op je uitvaart. Dit wordt je gepredikt door 1000 stemmen. En het is niet vanzelfsprekend dat je hier niet voor gaat. Misschien zeg je, die lolly. Nee, ik ben niet zo van vermaken en zo. Ik heb niet veel met Audi's. En, dan heb ik een ander gevaar. En dat is het stropdasleven. Deze is denk ik duidelijk, hè? Of niet? Die lolly. Je moet maar kijken of je hem zo nog wil hebben. Het stropdasleven. Dit is de persoon die gaat voor een goed burgerlijk leven. Ik ga er iets bij zeggen. Voor een kerkelijk leven. Je bent een persoon met een moraal. Je houdt van normen en waarden. Je bent trouw. Je bent principieel. En in de kerk kunnen de mensen op je rekenen. Je vindt God ook belangrijk. En daardoor leef je een fatsoenlijk leven. Als er mensen gezocht worden, dan ben je best bereid om te helpen. Je bent ook tegen belastingfraude. Je bent tegen de vrouw in het ambt. Je bent tegen een heel aantal dingen waar je tegen behoort te zijn. Je bent een nette vent of een keurige dame. En je leeft je leven. Je komt je plichten na. Je hebt een huisje. Je hebt een boompje. Je hebt een kerkje. Je hebt misschien ook wat beestjes. En vergeleken met die mensen die hiervoor gaan, ben jij iemand die wel voor een stuk waarde van het leven staat. De kerk zit vol met zulke mensen. Deze mensen worden ook nauwelijks lastiggevallen, want ze zijn best aangenaam. Ze zeuren niet. Ze doen hun ding. En je kunt op ze rekenen. Maar weet je wat het aangrijpende is? Er is een grote overeenkomst tussen deze, de lolly, en tussen deze, de stropdas. En nu komt het. Beide zijn niet gegrepen door de heerlijkheid van Christus. Beide zijn niet gegrepen door de vreugde in God. Deze leeft misschien meer losbandig. Die leeft meer ingetogen, netjes. Ik zie soms jongeren ook die naar onze bijbelscholen komen. Die zeggen van, nee, mijn ouders zouden het vreselijk vinden als ik in de wereld ga leven. Dat is echt vreselijk. Wat ze hopen is dat ik in de kerk blijf. Dat ik een leuke man of vrouw vind. Dat ik een goede baan heb, mijn studie af heb. Dat ik een net leven leid. Af en toe ook op vakantie genieten, maar wel een beetje met mate. Stelletje leuke kinderen, vlot gezinnetje, leuke plantjes in de tuin. Goed gekleed ook, gewoon vlotte mensen. Leuk om mee te praten. Ze zien er, niet de wereld, maar wel leuk uit. Ja, ik heb gewoon een mooi gezinnetje met, Alle dingen heb ik schade beschouwd om de uitnemendheid van Jezus Christus. Ja, dat is wel wat anders. Wat is de overeenkomst tussen deze twee? Tussen de lolly en de stropdas? Is dat beide personen niet rijk zijn in God. Niet hun vreugde vinden in God. Ik vind het heel mooi dat iemand ooit gezegd heeft: het probleem is niet dat je verlangt. God heeft jou geschapen met verlangens. Deze persoon verlangt en deze persoon verlangt. Het probleem is niet dat je verlangt, let goed op. Het probleem is dat je verlangens veel te zwak zijn. Want je bent als iemand die op de straat met modder speelt, moddertaartjes maakt, op de stoep met vies water en donkerbruine modder. En je denkt, dat maakt me gelukkig, terwijl er een strand is waar je kan genieten van de heerlijkheid van God. Neem jij genoegen met het maken van moddertaartjes. Dat is zo'n net leven zonder de vreugde in God. En die persoon heeft gezegd, ik vind het mooi, in het Engels staat er: we are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies, maken van moddertaartjes in een slum, because he cannot imagine what it is meant by the offer of a holiday at the sea. Je bent als iemand die moddertaartjes maakt en niet beseft dat jou op het strand een volheid wordt aangeboden, de heerlijkheid van God, de vreugde in God, en daarom ben je eigenlijk tevreden met dit. Het probleem is niet dat je verlangt, het probleem is dat je te weinig verlangt. Je bent te snel tevreden. We are far too easily pleased. zegt deze auteur. We zijn veel te snel tevreden. Je bent veel te snel tevreden met die lolly of met die stropdas. Met een leventje wat goedgekeurd wordt door deze wereld. Terwijl de heerlijkheid van God ons een strand biedt. Oké. Misschien zeg je, die lolly die kan er gestolen worden. En die stropdas die trek ik ook niet aan. Ik ga niet voor een keurig fatsoenlijk leven zonder de heerlijkheid van God. Ik hoef het niet. Ik hoef het niet. Ik ga niet religieus lopen zijn zonder dat ik echt blij ben in God. Daar heb ik geen zin in. Dat is een dappere keus. De kerk behoort een plek te zijn waar mensen zijn die met hun hele hart van God houden. En met alles wat in hen is hem willen volgen en hem willen dienen. En niet een plek te zijn waar je je religieuze status kan hoog houden. Oké, welk leven dan? Ik zou je dit leven willen aanbieden. Willen adviseren. En dat mag jij mij ook adviseren. Dat is het kastanjeleven. Wat is de essentie van een kastanje? Dit is jouw leven. Deze kastanjes zijn al oud. Ik heb ze vanmorgen uit een van onze speelboxen gehaald van de kinderen. Als je deze openmaakt, dan vind je zo'n mooie bruine noot. Helemaal glanzend. Dat is je leven. En weet je waar je toe geneigd bent? Om die kastanje op te poetsen. En hem voor jezelf te bewaren. Dit is mijn leven. En zo'n mooie kastanje, dat glanst. Hè? Dat is prachtig. Deze is denk ik 1 jaar oud. Hij is al een beetje dof, hè Bert? Zie je dat? Beetje bruin. Beetje mat. Als je hem nog 1 jaar bewaart, is die zwart. En als je hem dan nog 1 jaar bewaart, dan zet je je vinger erin en is hij zo. Als je je leven zal willen behouden, als je je leven koestert als iets moois van jezelf. En je wil het houden en je wil vreugde vinden in het leven op zich. Dan is het als een kastanje die binnen een paar jaar kapot is. Maar weet je wat er met de kastanje moet gebeuren? Een kastanje moet gezaaid worden in de aarde. Een kastanje moet sterven. En als een kastanje onder de aarde gaat, dan ben je hem kwijt. Ben je hem kwijt. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Maar jouw hart zegt, dat wil ik niet, want ik wil gelukkig zijn. En zo ben je geschapen. Maar wat moet je gaan zien? En mogen God je ogen daarvoor dieper openen, ook dit weekend. Of opnieuw openen. Dat als je jouw leven als een kastanje in de aarde zaait, je verliest het. Weet je wat er dan kan gebeuren? Er kan een plantje opkomen. Er kan een kastanjeboom uit voortkomen. Daar kunnen kastanjes aan gaan groeien. En uit die kastanjes kan een heel kastanjebos voortkomen. En als je dat ziet, die heerlijkheid van dat stervende leven, wat opstaat in Christus. Als je dat ziet, als je die vreugde hebt ervaren, dan ben je bereid om je leven te verliezen, om het in Christus voor eeuwig te behouden. En ik wil je 2 voorbeelden geven tot slot van mensen die dat hebben gedaan. Deze man, zie je hem? Hij had een huis met een hypotheek. Hij had een prachtige Audi. Hij had een goed pensioen. En hij had een, nou ja, laat ik zeggen, een prachtige bankrekening. En op een dag is hij op de akker. En treft hij al gravend iets aan. En hij bekijkt dat. Hij opent dat. En hij ziet wat erin zit. En hij denkt na. Hij denkt heel goed na. Hij stopt de grond weer dicht. Loopt naar huis. En wat doet hij daar? Hij verkoopt zijn Audi. €20.000. Hij verkoopt zijn huis. Overwaarde €80.000. Hij heeft 100.000. Hij neemt het geld van zijn spaarrekening op. €50.000. €150.000. Hij koopt zijn pensioen af. Nog €50.000. €200.000 bij elkaar. Hij neemt de erfenis op van zijn vader. €50.000. €250.000. En hij zegt tegen zijn vrouw, ik ga een akker kopen. Welke akker? Nou, daar een hectare bruine grond. Hoeveel moet die akker kosten, zegt zijn vrouw. Hij zegt 250.000 euro en dat hebben we. Als we alles verkopen, dan hebben we die akker. En zijn vrouw kijkt hem aan en zegt, jij bent gek. Je bent echt gek. En toch doet hij het. Want wij moeten de vraag beantwoorden. Jij moet die vraag eerlijk beantwoorden. Is deze man gek of niet? Is deze man gek of niet? Sommige christenen zeggen, ja, christenen zijn inderdaad gek. Die geven alles op, die verkopen alles wat ze hebben. Ze leven niet meer voor zichzelf, ze gaan als een kastanje onder de grond. Ze hebben een rot leven en ja, later ergens in de hemel, dan schijnt het toch goed te komen. Als dat het christelijke leven is wat jij verteld wordt, is het onbijbels. Want de vraag is deze man gek? Die vraag moet jij beantwoorden. Ben je gek als je dit wegdoet om dit leven te leiden? Dat ligt eraan wat er in de grond zit. Oké, in de grond zit een schat. En die schat is 1 miljoen waard. 250.000 tegenover 1 miljoen. Ik denk dat het verschil in werkelijkheid veel groter is hoor. Maar ik wil niet te veel overdrijven. 250.000 en 1 miljoen. Is deze man gek of is hij wijs? Hij is wijs. En dat heeft hij gezien. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen. Die iemand vond en verborgen. En dan komt het en van blijdschap daarover. Gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft. En hij koopt die akker. Dit is echte christelijke vreugde. Het is een blijdschap. Die blijdschap moet je zien te vinden. Eigenlijk wat ik vanmorgen tegen je wil zeggen is, koop dit niet. Ik wil je vanmorgen smeken, jullie zijn talentvolle, begaafde, jonge, meest gezonde mensen. Met ontzettend veel mogelijkheden. De hele wereld predikt jou, leef dit leven of leef dit leven. En vanmorgen willen wij heel graag tegen je zeggen, leef dat leven niet. Maar kom onder de indruk van de heerlijkheid van de Heer Jezus en de vreugde die Hij jou biedt. Want God wil verheerlijkt worden, 1. En jij wil genieten, 2. En in het evangelie komen die dingen bij elkaar. Dan kan je gewoon zeggen, oké, ik wil mijn leven van 20, mijn leven van 25, mijn leven van 35, mijn leven van 50. Ik wil verkopen wat ik heb, niet omdat ik dwaas ben, maar omdat ik wijs ben. Ik heb iets gevonden, ik heb een blijdschap gevonden die alles overstijgt. Of zoals Paulus het zegt in Handelingen 20, ik maak mij nergens zorgen over. Oh joh, in de 21ste eeuw je nergens zorgen over maken. Ja, dat kan. En ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Mijn leven is als een kastanje. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Handelingen 20 vers 24. Het is het kastanjeleven. Je hebt blijdschap. Je maakt je nergens zorgen over. Want je hebt je leven uit handen gegeven. Omdat je een vreugde hebt gevonden die alles overtreft. Paulus zegt het in Filippenzen 3 zo. En dat vind ik zo mooi. Het kennen van Jezus Christus. Mijn Heer. Mijn Heer overstijgt alles. Tot zover. Ik wil jou gewoon één vraag stellen. En dat ga je straks in je groepje met elkaar delen. En dat is dit. Wat is jouw schat? Ben jij echt gegrepen door de heerlijkheid van de Heer Jezus? Heb je daar zo'n vreugde in gevonden, dan ga je het gevecht winnen. En anders zal je je leven verspillen. Werelds of godsdienstig. En je probleem is, je hebt niet gesmaakt dat de Heere goed is. En daarom ga je voor de surrogaat. En je gelooft in een leugen. Als je dit hebt gesmaakt, de vreugde in God, in Christus, waardoor je hart echt tot rust komt. Dan zeg je, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Ik droom van een generatie twintigers en dertigers. Die die vreugde kent. Niet zozeer de radicaliteit en zelfverloochening van wij zullen de wereld bereiken. Daar kan nog heel veel van jezelf in zitten. Maar ik wil nog een keer vragen, heb jij die schat gevonden? Don't waste your life. Vecht, lieve broeder, zuster, vecht voor deze vreugde. Dit is het gevecht in jouw leven. Je gevecht is niet om een juiste man of vrouw te vinden. Is niet om rijk te worden. Je gevecht is niet om een goede kerk te vinden. En ook niet een goede zendingsorganisatie. Het gevecht in jouw leven, in de essentie, is het gevecht om de juiste vreugde. Daar wordt het door bepaald. Ik wil afsluiten met een bekende video die al heel veel is genoemd. En ik denk de meeste van jullie hebben gezien. En toch wil ik hem laten zien. En daarna zijn we stil en bidden we en sluit Hans Walter met ons af met een korte bemoediging.
You don't have to know a lot of things in order to make a huge difference for the Lord in the world. But you do need to know a few things that are great and be willing to live for them and die for them. People that make a difference in the world are not people who have mastered a lot of things. They are people who have been mastered by a very few things that are very, very great. If you want your life to count, you don't have to have a high IQ and you don't have to have a high EQ. You don't have to be smart. You don't have to have good looks. You don't have to be from a good family or from a good school. You just have to know a few basic, simple, glorious, majestic, obvious, unchanging, eternal things and be gripped by them and be willing to lay down your life for them, which is why anybody in this crowd can make a worldwide difference, because it isn't you, it's what you're gripped with. But one of the really sad things about this moment right now is that there are hundreds of you in this crowd who do not want your life to make a difference. All you want is to be liked. Maybe finish school, get a good job, find a husband or a wife, a nice house, a nice car, long weekends, good vacations, grow old healthy, have a fun retirement, die easy, no hell, and that's all you want. You don't give a rip whether your life counts on this earth for eternity. That's a tragedy in the making. That is a tragedy in the making. About 3 weeks ago, we got news at our church that Ruby Eliason and Laura Edwards were killed in Cameroon. Ruby Eliason, over 80, single all her life, a nurse, poured her life out for one thing, to make Jesus Christ known among the sick and the poor in the hardest and most unreached places. Laura Edwards, medical doctor in the Twin Cities, and then in retirement, partnering up with Ruby, also pushing 80, and going from village to village in Cameroon. And the brakes give way. Over a cliff they go, and they're dead instantly. And I ask my people, is this a tragedy? Two women in their 80s, almost, a whole life devoted to one idea, Jesus Christ magnified among the poor and the sick in the hardest places. And 20 years after most of their American counterparts had begun to throw their lives away on trivialities in Florida and New Mexico, fly into eternity with a death in a moment. Is this a tragedy? I asked. It is not a tragedy. I'll read you what a tragedy is. I've got a little article here from Reader's Digest. You don't read Reader's Digest, I know that. But there is a generation who does. This is a tragedy. Title of the article, Start Now, Retire Early, February 1998. Bob and Penny took early retirement from their jobs in the Northeast 5 years ago when he was 59 and she was 51. Now they live in Punta Gorda, Florida, where they cruise on their 30-foot trawler, play softball, and collect shells. That's a tragedy. That's a tragedy. And there are people in this country that are spending billions of dollars to get you to buy it. And I get 40 minutes to plead with you, don't buy it. With all my heart, I plead with you, don't buy that dream. The American dream. A nice house, a nice car, a nice job, a nice family, a nice retirement, collecting shells. As the last chapter, before you stand before the Creator of the universe to give an account with what you did, here it is, Lord, my shell collection. Look, Lord, my shell collection. And I've got a good swing. And look at my boat. God, look at my boat, God. Well, not for Ruby and not for Laura. Don't waste your life. Don't waste it.
En ik wil je die vraag stellen. We gaan bidden met elkaar. En ik wil je echt vragen om op dit moment je leven te overwegen. Waar wil je voor leven? En ik vraag aan allemaal, ook aan de jongeren onder ons. Waar wil je voor gaan? Ook naar deze hartstochtelijke oproep. En ik wil een paar minuten stilte Dat je gewoon in de stilte met God kan spreken. Dat je dat tegen hem kan zeggen. Als je hardop een gebed wil uitspreken, mag dat. En ik zal daarna afsluiten. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. En om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als veiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. Heere, u ziet ons voor uw aangezicht. We hebben ons leven overwogen. En we zijn ons bewust, we kunnen het verspillen. Op verschillende manieren. Maar u biedt ons een leven aan. Met echte verzadiging in uzelf. In uw Zoon, de Heere Jezus. Waardoor ons hart rustig wordt. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in God. En nu wil ik voor uw aangezicht staan met deze jonge mensen. Op deze zondagmorgen. En ik moet denken, Heer Jezus. U hebt aan uw discipelen op een zeker moment gevraagd. Willen jullie ook niet weggaan? En ik wil, Heer Jezus, in uw naam ook aan deze mensen vragen. Willen jullie ook niet weggaan? Wil je ook niet het leven leven wat de wereld je aanbiedt? Als Baal God is, volg hem na. Maar als je vanmorgen zegt, ik wil die leugens niet geloven. Ik wil gaan voor de heerlijkheid van Christus. Ik wil erdoor gegrepen worden. Ik wil mezelf aan hem geven. Ik wil dat mijn hart gevuld is met zijn vreugde en met zijn glorie. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zeg dat tegen hem. Leg je leven in zijn hand. Geef jezelf aan hem. Je kunt het niet zelf. Heer, wij kunnen het niet zelf. We hebben u nodig, Heer. We hebben nodig dat u ons de heerlijkheid van de Heer Jezus laat zien. En het leven wat de moeite waard is om te leven. Om bruikbaar te zijn in uw koninkrijk. Bevrijd ons van leugens. En vul ons hart met uw glorie. Zodat we Jezus zien. En door hem verzaligd worden. In Jezus' naam. Amen.